Ik ben Wim Buijzen en ik ben deel van deze gemeente voor degenen die hier op vakantie zijn. Ik weet minimaal één iemand die hier op vakantie is. Dus ik ben Wim en ik vind het heerlijk om in de Bijbel te duiken en uit te zoeken wat God allemaal daarmee bedoeld heeft. En ik vind het ook heerlijk om daarover te vertellen. En daarom ben ik hier. Vandaag neem ik jullie mee naar een verhaal wat ook door Walt Disney had gekaapt kunnen worden. Omdat het een prachtig verhaal is. Het gaat namelijk over Rut. En Rut is dan de Disney-prinses die dan door dat hele verhaal heen zwabbert. En het begint allemaal heel slecht en het eindigt allemaal heel mooi met de geboorte van Obed en daarna Jesse. En dat is dan de stam van David. Maar ik hou het aan het begin en dat is net een beetje het stukje waarin het niet zo goed gaat. En ik neem jullie gelijk mee de Bijbel in, want dat vind ik zelf altijd prettig. En ik ga jullie voorlezen uit Rut 1, de eerste 6 versen. Maar ik ga dat niet in één stuk doordoen, want ik ga tussendoor dingen uitleggen. Dus het komt op het scherm en ik hoop dat... Ik heb niet echt afgestemd met de beamerist, maar ik ga ervan uit dat dat helemaal goed komt. Dus Rut 1. En ik... Begin met in de tijd dat de rechters het volk leiden. En de rechters, de mensen die wat van de oude stam zijn, die gerichteren. En ik heb dat boek gelezen, want ja, ik zit hele dagen thuis, dus ik heb heel veel tijd. Dus ik heb hem helemaal in één keer gelezen. En dat is echt een boek dat begint best wel oké, maar het eindigt echt dramatisch voor het volk Israël. En dit speelt zich af in die tijd. En als een Jood dit zou lezen, dan weet je ook meteen in wat voor tijd het zou zijn. Want er staat, brak er een hongersnood uit in het land. En ja, 2 is helemaal oké. En brak er een hongersnood uit in het land. Een Joodse persoon die dit zou lezen, die weet al meteen, dat gaat niet goed met het volk Israël. Want ik heb een tekst opgezocht uit Deuteronomium 11, vers 13 tot 17... En daar staat, als jullie aan mij geboden houden en met hart en ziel van mij houden, dan zal ik ervoor zorgen dat de regen op tijd valt. En dan zal ik ervoor zorgen dat er oogsten zijn. En dan zal ik ervoor zorgen dat je aan niks tekort komt. Ik doe het even in mijn eigen woorden, maar achter op mijn scherm staat het zoals het in je Bijbeltje staat. Als het volk van God dient en lief heeft en volgt, dan zal er voorspoed zijn. Maar je kunt dus al hieraan zien, er brak hongersnood uit in het land, dat het volk dat niet deed. Dus het is in een van die periodes, in de Richter weten we niet precies in welke tijd, maar brak er die hongersnood uit. En hongersnood, dan hebben we het over brood, en jullie hebben het al gezien. Ik heb een brood meegenomen, en de grootste die ik kon vinden, ongesneden. En dat brood, voor ons ook, in ons taalgebruik, dat staat voor... voorspoed. Hey, we zeggen, we gaan werken omdat we, wat moeten we op de plank krijgen? Brood. En dan hebben we natuurlijk niet alleen over brood, zoals de Heer Jezus ook zegt in het Onze Vader van geef ons heden ons dagelijks brood. En de mensen die opgevoed zijn met de catechismus, die weten dat met brood bedoeld wordt alles wat we voor lichaam en ziel nodig hebben. Dus brood staat voor voorspoed. En dit staat in het volgende vers. Een man trok daarom op met zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem. En daar wil ik ook even bij stilstaan, want Beth betekent huis en lehem is brood. Dus hij vertrok uit het huis van het brood, omdat er hongersnood was. Die naam Bethlehem, die heeft die stad niet toevallig gekregen. Die naam heeft die stad gekregen omdat het een hele rijke streek was. Waar de oogsten naartoe werden gebracht en werden verhandeld. Want in Bethlehem was er altijd brood. Bethlehem, het huis van het brood. En nu gaat deze man met zijn gezin weg uit het huis van het brood. Omdat er geen brood meer is. Maar het wordt nog veel erger. Want ze gaan naar de vlakte van Moab. En dan heb ik nog een vers uit Deuteronomium opgevist. Even kijken of die er staat. Nee, nog niet. Dat is Deuteronomium 23, als ik het me goed herinner. Ja. En dit is omdat ze, en ze zijn Moab en nog de Ammonieten. Omdat zij op uw tocht uit Egypte niet van voedsel en water hebben voorzien en omdat ze Biliam hebben ingehuurd om u te vervloeken. Daarom was Moab vervloekt door de Heere. En deze man gaat met zijn gezin uitgerekend naar dat land. Dus dat wordt erger. En het wordt nog erger, want er staat, de naam van de man was Elimelech. En Elimelech betekent, mijn God is koning. Het is ook een preek waarin de namen echt van belang zijn. En hij is getrouwd met zijn vrouw Naomi. En Naomi betekent vrolijkheid of gelukkige. Dus in de tijd dat Elimelech en Naomi hun naam hebben gekregen, dan was het goed. Die mensen die die naam gaven aan hun kind, die waren in een goede stemming en zeiden, mijn God is koning. En Naomi kreeg de naam gelukkige of vrolijke. En ze hadden twee zonen en die heetten Mahlon en Kiljon. Mahlon betekent ziek. Kiljon betekent zwak. Moet je eens voorstellen in wat voor geestestoestand je bent als je je kind ziek noemt en je tweede kind zwak. Dan gaat het niet goed. En het gaat niet goed. Er is honger. Ze zijn vertrokken. Ze gaan naar Moab. En als ze in Moab aankomen, vers 2, einde van vers 2, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. En dan wordt het nog erger voor Naomi, want dat is eigenlijk de hoofdrolspeler. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. Dan zou je misschien denken uit ons oogpunt, oké, er waren dan in ieder geval nog twee lichtpuntjes. Hè? Want ze gingen trouwen en er was een feest. Maar als je even daarvoor uit Deuteronomium dat ene vers leest, dat vers waarin staat dat ze vervloekt werden, dan staat er dat de Moabitische of de Ammonitische zich niet mochten vermengen met het volk Israël. Dus dat huwelijk met een Moabitische vrouw, dat is geen lichtpuntje, maar dan brengt de wanhoop nog dieper. De naam van de ene was Orpa, betekent gazelle. En de naam van de andere was Rut. En dat betekent vriendschap. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar hadden gewoond, stierven ook Mahlon en Kiljon. Dus het werd nog erger, want nu is ze alleen achtergebleven met twee weduwvrouwen. En in Israël betekent dat dat je geen nageslacht hebt en dat eigenlijk je lijn uitsterft en je dus niet bijdraagt aan de lijn waar God Israël voor bedoeld heeft, namelijk ooit de geboorte van de Messias. En de vrouw, Naomi, staat er niet bij, maar daar gaat het om, bleef alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Rock bottom. Zo diep zit ze. Helemaal alleen in een vreemd land met twee schoondochters. Uitzichtloos. En dan komt vers 6. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, en in de herziene Statenvertaling staat dat het weer brood had, en in de grondtekst staat ook brood. Er was weer brood in Bethlehem. En Naomi hoort dat. Maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Maar ik lees er nu overheen, maar toen ik dit voor de tweede, derde keer ging lezen, toen bleef ik hangen bij toen Naomi hoorde. En ik laat expres even stil te vallen, want ik wil dat je er even goed over nadenkt. Naomi hoorde dat het weer goed was bij God. Van wie? Staat er niet bij. Maar ze hadden natuurlijk nog geen uitgebreide nieuwsdiensten daar. Hey, er is iemand, nee, niet, het was niet een Instagram of weet ik veel wat. Er is iemand, misschien meestal een reizende koopman of zo, die dan van, toevallig vanuit Israël in Moab terecht is gekomen. En misschien loopt Naomi daar wel ergens op de markt om wat eten. We weten het niet, staat er helemaal niet in, maar ik kleur het dan zo voor mezelf in. En zij hoort van iemand dat het weer goed is bij God. En daar bleef ik hangen. En daar bleef ik over doordenken. Ja, nu, ik ga even een slokje water nemen, want nu wordt het echt spannend. Want ik dacht bij mezelf, ik ken een Naomi. Ik ken iemand die bij mij ooit in de kerk zat. Maar die uit wanhoop, teleurstelling, moeite met de kerk de rug heeft toegekeerd. En is weggegaan naar Moab. En een leven is gaan leiden. Proberen te leiden zonder God. Ik ken zo iemand. Ik ken er wel meer trouwens, maar ik ken mensen die God gekend hebben, maar die wanhopig misschien rock bottom waren en gezegd hebben, ik ga weg. En het komt door omstandigheden. Iedereen heeft omstandigheden. Soms heb je goede en soms heb je slechte. En soms, meestal zit het er ergens tussenin. En ik kan wel eventjes iets over mezelf vertellen, maar ik wil er niet te veel de aandacht aan besteden. Maar ik heb nu ook moeilijke omstandigheden. Hey, ik ben ziek. Je ziet het misschien niet nu aan me, maar ja, ik liep een beetje onhandig. Maar dat is het zichtbare stuk en dat is nog het makkelijkste gedeelte. Ik heb iets waar ze niet weten wat het is. En ik heb in de afgelopen 2 maanden ben ik 28 keer naar het ziekenhuis gegaan voor een afspraak. En er zijn allerlei mensen mee bezig, maar ze weten niet wat het is. En er zijn nog meer onderzoeken. Dat zijn omstandigheden. En ieder van jullie heeft omstandigheden, goede of slechte. En misschien is het zelfs wel zo dat slechte omstandigheden het makkelijker maken om naar God toe te gaan. Want als je goede omstandigheden hebt, dan merk je misschien wel, ik heb God niet zo heel hard nodig. Ik red het zelf wel. Maar als je in slechte omstandigheden zit, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt zeggen, waarom? En je keert je af. Of je kunt je afvragen, waarom, wat kan ik hiermee? En hoe gaat dit helpen in het koninkrijk van God? Nou ja, gaat er niet om dat ik heb gekozen om uit te zoeken waarom dit me overkomt, maar wat ik nog steeds kan betekenen in het koninkrijk van God. Daar gaat het nu helemaal niet om. Het gaat erom dat als je in omstandigheden bent, je altijd keert naar God. Maar dat doet niet iedereen. En ik weet zeker, en nu wordt het heel persoonlijk voor jullie allemaal, jullie kennen allemaal wel een Naomi. Jullie kennen allemaal wel iemand. Of misschien ben je er zelf alleen en zit je hier voor de eerste keer. En heb je gedacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga eens kijken of dat wel klopt, dat het weer goed is bij God. En zit je hier misschien wel een beetje met reserve, omdat je denkt van, wat gaat die Wim nu allemaal vertellen? En wat moet ik nu allemaal weer doen? En ik ga je dit vertellen, je moet helemaal niks doen. Meestal begin ik mijn preek ermee, maar ik ga het niet meer in doen. God houdt van jou. In Jeremia 31, vers 3, staat, mijn liefde voor jou is eeuwig. En dat betekent dus dat die er al was voordat jij hem kende. En dat die liefde er ook zal zijn als jij niet van hem houdt. Hij houdt van je. En er staat niet bij omdat je dit of dit. Nee, nee. Hij houdt van jou. En dat geldt voor ieder van jullie die hier zit. Of je het nou gelooft of niet, het is zo. En later in de Johannesbrief wordt het nog een keertje gezegd, u hield van ons voordat wij van u hielden. Johannes 4. Dus Naomi hoorde van iemand dat het weer goed was bij God. En dan staat er niet, daarvoor staat er dat ze weggingen, maar nu staat er dat ze teruggaat. En dan staat er niet van, oh, moet ik dat nou wel doen? Oh, en ik heb toen zo'n slechte ervaring gehad. Oh, dit of dat. Nee. Er staat helemaal niks. Er staat gewoon, ze hoorden het en ze maakt zich samen met de dochters klaar om op reis te gaan. Zij gaat terug naar huis, waar het vorige week over ging. Over thuiskomen bij God. Zij gaat terug naar Bethlehem. En ik zat hier sowieso over na te denken. Toen dacht ik van, kan ik nog een verhaal vinden? Want ik vind het altijd wel lekker om in het Oude Testament te beginnen en dan zo door te gaan naar het Nieuwe Testament. Kan ik in het Nieuwe Testament een verhaal vinden wat dit eigenlijk een beetje op lijkt? En dat is er. Een heel mooi verhaal, helemaal aan het einde van Lucas 24. En dat is het verhaal wat wij kennen als het verhaal van de Emmausgangers. Er zijn twee discipelen, eentje heet Clopas en die andere is waarschijnlijk zijn vrouw, maar dat staat er niet bij. Maar dat kun je uit het verhaal een klein beetje opmaken. Hoe en wat, moet je maar aan mij vragen later. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar hij loopt daar met iemand en ze hebben het over eigenlijk... Dat staat niet in dat stukje, maar wel als je later gaat teruglezen wat de Heer Jezus, want die komt naast hen lopen, tegen hun gaat vertellen. Dan hebben ze het over dat ze eigenlijk ontzettend teleurgesteld zijn. Ze hadden verwacht dat de koning van Israël, Jezus, op zijn ezeltje Jeruzalem binnen zou gaan. En zou beginnen met de grote bevrijding van Israël. Want dat is de Messias die zij voor ogen hadden. Zij dachten, er komt een koning en die gaat die Romeinen eruit slaan en we hebben ons eigen land weer terug. Dat was hun verwachting. Maar dat kwam niet uit, want hun Messias stierf aan het kruis. Dus ze zijn teleurgesteld. En ze lopen terug naar huis. Ze keren Jeruzalem de rug toe. En gaan, misschien wel wanhopig, dat staat er dan weer niet. Maar ze gaan terug naar Emmaus. En dan komt er iemand naast hen lopen, wat later de Heer Jezus blijkt te zijn, maar dat hebben we niet door. En die zegt, ik zeg het even in mijn woorden, maar ik moet mezelf maar even lezen in Lucas. Maar die zegt eigenlijk van, wat zijn jullie nou dom bezig? Hij zegt niet, jullie zijn dom. Maar hij zegt wel, jullie zijn dom bezig. En dan gaat hij uitleggen vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, dat de Messias die zij verwacht hadden niet kwam om de Romeinen weg te jagen, maar om de Satan te verslaan en om het weer goed te maken tussen God en mensen. Hij vertelde hen dat het nog steeds alweer goed is bij God. En ze zijn best wel geïntrigeerd door deze man die bij hun loopt. Dus ze nodigen hem uit bij hun thuis. En dat is, blijf bij ons eten. En dan komt hij weer. Bij het breken van het brood herkennen ze hem. En daar heb ik ook een poosje over na te denken. In 4 keer in de Bijbel wordt er brood gebroken. En 4 keer, in de evangelie moet ik zeggen, het zal vast nog wel een paar keer meer gebeurd zijn in het Oude Testament, maar in de evangelie komt het maar 4 keer voor. Ik wist het ook niet, ik heb het zelf al nagezocht. 4 keer wordt er brood gebroken en 4 keer is het Jezus die het doet. Daarmee wil ik niet zeggen dat er nooit iemand anders was die brood brak, maar het is wel een kenmerk van Jezus kennelijk. Want toen hij het brood brak, dat is niet zo'n brood hoor, dat is zo'n plat, een beetje soort meer een shawarma broodje, zoiets. Zo'n pita. Maar hij brak het. En toen zagen ze misschien zelfs wel aan de manier waarop hij het brak. Hè, want ze hadden hem misschien gezien bij de wonderbare spijziging. De eerste met 5000 en de tweede met 4000. En dan nog een keer bij het laatste avond. Nou, daar waren ze niet bij. Maar ze herkenden hem. Maar dat is eigenlijk niet eens mijn punt. Het is niet mijn punt dat Jezus het kwam vertellen. Mijn punt is dat iemand het kwam vertellen. Iemand kwam hun vertellen dat het goed was bij God. Dat het nu, juist door wat er in Jeruzalem gebeurd was, goed was bij God. Ik had het van tevoren klaar moeten leggen, maar ik ga het nu maar even pakken zo. Want ik heb daar op mijn telefoon wat staan. Jij moet aan de slag. En ik zeg het gewoon eventjes heel bot. Maar dat is wel wat er moet gebeuren. Want er zijn dus heel veel Naomi's. Je kent er ongetwijfeld minimaal 1, maar zeker nog een paar. Die zitten te wachten tot er iemand hen uitlegt dat het goed is bij God. Want je hebt het zelf toch ook ervaren. Je zit hier toch ook omdat je weet, de meesten dan toch, die weten, die zitten hier omdat ze weten dat het goed is bij God. Het is toch fijn, ja, ik krijg vrij weinig respons, maar Het is goed bij God, mensen.
Amen,
sowieso. Yes. Dus daarom, jij hebt dat gekregen. Niet dat jezelf. Want hij hield al van jou voordat jij van hem hield. Jij hebt die schat, die mysterie, heb jij gekregen van God. Maar je weet dat er mensen zijn die dat niet hebben. En ze kunnen het wel hebben. En dan weet ik, dan zit je te denken, oh, ik denk meteen aan die en die. Maar dat wordt echt lastig, man. Om daar naartoe te gaan. Dat wordt echt lastig. Want dat gesprek hebben we al honderdduizend keer gehad. En dan zeg ik, nou en. Nou en. Want het gaat erom dat die persoon die zich heeft afgekeerd, dat hij zich weer omkeert. Daar gaat het om. Dat is het enige wat belangrijk is. Dat is de belangrijkste keuze in je leven. Dat heb je zelf toch ook zo ervaren toen jij tot geloof kwam. Dat dat het meest baanbrekende was wat er in jouw leven is gebeurd. Je mag geloven dat Jezus voor je gestorven is. En je mag geloven dat God van je houdt. Maar die persoon, die Naomi van jou, die weet dat niet. Dus je verzint maar een manier. Je gaat samen brood breken. Hè, ga een keertje eten met elkaar. En praat over die dingen. En ik weet dat je dat doet. Maar praat er indringend over. Laat mensen weten dat het goed is bij God. En dat ze welkom zijn om er te zijn. En dat het niet aan hun ligt. En dat het niet aan mensen ligt. Joh, zoveel mensen zijn teleurgesteld in de kerk. Omdat die of die en dat of dat of zus of zo. En ze hebben dit afgesproken. En een groepje zus, groepje zo. En dat zijn mensen, hè. Ik heb wel eens een goed voorbeeld gehoord van een pianist die een muziekstuk speelt van Beethoven. Maar die maakt er een potje van. Het is één grote puinhoop. Is het dan de schuld van Beethoven? Nou, zo is het dus ook met God. God is er. En de kerk maakt er soms een potje van. Ja, dat klopt. En je wordt soms vergeten. En je wordt soms... Ja, hoor, kom maar. Ja, dat is... Ik kan rustig nog een paar uurtjes doorgaan. Maar ik heb zoveel tijd om voor te bereiden. Dus... Maar ik wil je wel drie vragen meegeven. Die belangrijk zijn. Wie is jouw Naomi? Daar mag je echt eens over nadenken thuis. Dit is geen preek waarvan je straks bij de koffie zegt, het was een goede preek en dit that's it. Ja, ik weet niet of je het een goede preek vond trouwens hoor. Maar zo'n preek is dit niet. Dit is een preek waarover je na moet gaan denken. Dat je na moet gaan denken dat er mensen zijn die Jezus nodig hebben. En jij kent die mensen. En jij kan en mag die boodschapper zijn. Want de tweede vraag is, ga je nu toekijken hoe iemand in zijn of haar Moab zit? Of ga je iets doen? En dan de laatste die ik zeg, ben jij bereid en toegerust om met jou Naomi het brood te breken, dat gesprek aan te gaan. Misschien aan tafel of misschien op een terrasje ergens. Ben je bereid? En ik zeg er bij toegerust. En toegerust betekent dat je ook de tools hebt om dat te doen. En ik zei net al van, het kan lastig zijn, man. Het zijn misschien mensen die uit je eigen familie. Of het zijn goede vrienden en je wilt die vriendschap niet op het spel zetten. Maar dan zeg ik je van, nou en? Als het echte vrienden zijn, kan je zeggen wat je wil. Kan je ook vertellen dat het weer goed is bij God. Toegerust. Misschien denk je wel van ja, nou, als ze die vraag aan mij stellen om dat te gaan doen. En ik stel die vraag nu aan jou. Wat ga ik dan doen? En kom je erachter van, ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen, joh. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Dan zou ik willen zeggen van, goed, er zijn een aantal mogelijkheden. We hebben net gehoord, er is een evangelisatie Grow-cursus. Hey, waarin je wordt geholpen om op moeilijke vragen antwoorden te bedenken. En er is natuurlijk altijd de Alpha-cursus. Die ook weer start binnenkort voor jongeren. En na de oud en nieuw weer voor de wat minder jongeren. En er is trouwens ook een Alpha die start voor de Beverlanden. En als jij denkt van ik ben helemaal niet toegerust, man. Ik kan helemaal die vragen niet beantwoorden. Zo diep heb ik er nog nooit over nagedacht. Dan kan ik je adviseren om dat eens te doen. Om je daar wel in te gaan verdiepen. Om over na te denken hoe jij mensen kan bereiken met de liefde van Jezus die jij hebt ervaren. Want jij hebt die ervaren toch? Die zit toch in jouw hart? Dus ik wil je uitdagen om hiermee aan de slag te gaan. Om ook als kerk dat samen te doen. Want je hoeft het niet in je uppie te doen. Dat vind ik het allergekste nog. Dat je het in je eentje wilt doen. Man, we leven in het koninkrijk van God. En het is de bedoeling dat we het samen doen. Dat is het hele idee. Als je een vraag hebt, moet je maar iemand kunnen stellen. Ik heb pas geleden bij jongeren dingen gesproken. En toen zei ik ook van, als je met een vraag rondloopt, dan klopt er iets niet in jouw koninkrijk van God. Want er moet altijd iemand zijn waar je die vraag aan kan stellen. Nou, ik zei in het ergste geval, stel hem aan mij. Maar vind iemand in je buurt die je goed kent om daarover te praten met elkaar. Hé, hoe zit dit? Hé, hoe gaat dit? Waarom gebeurt dit? Dus verdiep je in Gods koninkrijk. Dat zou ik je willen adviseren. En ga op zoek naar jouw Naomi. En breek met die Naomi het brood. Want er is brood. Er is brood bij God. Bethlehem, het huis van het brood. De plaats waar later Jezus geboren werd. Er is weer brood bij God. Amen.